zondaren verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest die zondaren levend maakt en vernieuwt, is ons samen zijn geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 87e psalm. Wat ook wel gezien wordt als de zendingspsalm. Het eerste en het derde vers. Zijn grondslag, zijn onwrikbare vastigheden heeft God gelegd, op bergen hem gewijd. En ook het derde vers. De Filistijn, de Tyriër, de Moren zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. 1 en 3 van 87. Van de Heere gaan openen en lezen uit Handelingen 2, de Pinksterpreek van Petrus. Handelingen 2 beginnend bij vers 14. Dan lezen we twee versen langer door dan staat aangegeven op het bord. We lezen door tot en met vers 38. Handelingen 2, vers 14 tot en met vers 38. om daarna met de kerk van alle tijden en alle plaatsen ons geloof te belijden. En in aansluiting daarop willen we gaan zingen uit het gebed des Heren. En daarvan het derde vers. Regeer ons door uw geest en woord. Uw lof wordt eens alom gehoord en de aarde met uw vrees vervuld, totdat u rijk volmaken zult. Vers 3 van het gebed des Heren.
Maar Petrus, staande met de elven, verhief zijn stem en sprak tot hem: Gij Joodse mannen, gij allen die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend en laat mijn woorden tot uw oren ingaan, want deze zijn niet dronken, gelijk gij vermoedt, want het is eerst de derde uren van de dag. Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren en uw jongelingen zullen gezichten zien. En uw ouden zullen dromen. En ook op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten. En zij zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven en teken op de aarde beneden. Bloed en vuur en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed. Eer de grote en doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Gij Israëlitische mannen, hoort deze woorden. Jezus de Nazarener, een man van God onder uw lieden betoond door krachten en wonderen en tekenen die God door hem gedaan heeft in het midden van u, gelijk ook gij zelven weet, deze door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, hebt gij genomen en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood, welke God opgewekt heeft, de smarten des doods ontbonden hebbende, alzo het niet mogelijk was dat hij van dezelfde dood zou gehouden worden. Want David zegt van hem, ik zag de Heere alle tijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, omdat ik niet bewogen worden. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich. Ja, ook mijn vlees zal rusten in hopen. Want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, noch zult u heilige overgeven om verderving te zien. Gij hebt mij de wegen des levens bekendgemaakt. Gij zult mij vervullen met verheuging door uw aangezicht. Gij mannen, broeders, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken van de patriarch David, dat hij beide gestorven en begraven is, en zijn graf is onder ons tot op deze dag. Alzo hij dan een profeet was en wist dat God hem met ede gezworen had dat hij uit de vrucht zijner lendenen, zoveel het vlees aangaat, de Christus verwekken zou om hem op zijn troon te zetten, zo heeft hij dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, noch zijn vlees verderving heeft gezien. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn. Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte des Heiligen Geestes ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Want David is niet opgevaren in de hemelen, maar hij zegt, de Heere heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten. Zo weet er dan zekerlijk het ganse huis Israëls, dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die gij gekruisigd hebt. En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart en zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat zullen wij doen, mannen, broeders? En Petrus zeide tot hem, bekeert u, en een ieder van u worden gedoopt, in de naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden. En gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Belijden wij ons geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel en zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Voorbereiding op de prediking willen we gaan zingen uit de 45e psalm. Het eerste vers, mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen. En ook het vierde vers, o God, uw God heeft mild u overgoten, met vreugdesalf meer dan u meegenoten. En wat er verder volgt in het eerste en het vierde vers van de 45e psalm. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegenen u. En uw gaven. Straks na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 118e psalm en daarvan het 12e vers. Dit is de dag, de roem der dagen die in Israëls God geheiligd heeft. En dat men op deze eerste dingen een rijke oogst van voorspoed zag. Vers 12 van 118, straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, wat een verschil. Jeruzalem op Goede Vrijdag. Gebalde vuisten, harten vol vijandschap. En uit duizenden kelen klonken toen: weg met hem, kruisig hem. En nu, Jeruzalem, op eerste Pinksterdag. Gevouwen handen, verslagenheid van hart. En nu klinkt het uit duizenden kelen: wat zullen wij doen, mannen, broeders? Veel tijd ligt er niet tussen. Nog geen 8 weken, slechts 52 dagen. Het is nagenoeg op dezelfde plaats, in beide gevallen binnen de stadspoorten van Jeruzalem. Toen het rechthuis van Pilatus en nu het tempelplein. Maar de stemming is helemaal omgeslagen. Hoe kan dat? Hoe is dat nou mogelijk? Hoe heeft dat nu zo kunnen veranderen? Dat is toch wel de vraag. Want deze radicale omslag gebeurt nog steeds. Een vijand van het kruis, die wordt tot een vriend van het kruis. En een die niets wil weten van God, wordt ingewonnen voor God. En een vervolger van Jezus, die wordt tot een volgeling van Jezus. En hoe kan dat nou? Hoe is dat nou mogelijk? Dat is nu het geheim van Pinksteren. Dat is de vrucht van Pinksteren, de werking van Gods Heilige Geest. En dat wordt ons eigenlijk ook heel duidelijk vanuit het gedeelte wat we met elkaar hebben gelezen en waar we naar willen luisteren. En dan soms ook nog een stukje terugkijken naar het begin van Handelingen 2. En ook een enkel vers vooruit kijken, verder dan vers 38. Als thema zetten we boven de prediking Pinksteren, de uitstorting van Gods geest. 3 korte en makkelijk te onthouden gedachten. Wie, wat, waar. Pinksteren, de uitstorting van de Heilige Geest. Wie, dus wie de Heilige Geest is. Wat de Heilige Geest doet en waar de Heilige Geest op wordt uitgestort. Het was de 50ste dag na Pasen. Joden vanuit alle delen van het land, maar ook vanuit de gehele wereld, die waren naar Jeruzalem gekomen om daar het oogstfeest te vieren. Ineens was daar uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldig gedreven wind. En er werden gezien verdeelde tongen als van vuur. En er staat bij, er werd gesproken met andere talen. En we kunnen ons voorstellen dat dat gebeurde in het huis, zijn uitwerking naar buiten en de mensen eromheen kwamen erop af. Want zo lezen we dat ook in vers 6. En als deze stem geschied was, kwam de menigte samen. En ieder hoorde de discipelen spreken in zijn eigen taal. En dat maakte indruk. Nee, het was voor die mensen toen en daar niet direct duidelijk dat het ging om de uitstorting van de Heilige Geest. Op dit bijzondere moment in de heilsgeschiedenis was voor die mensen in Jeruzalem nog veel onduidelijk. En er was zoveel verwarring. Kijk, wij lezen het en wij staan erachter en wij kunnen het ook allemaal misschien verstandelijk wat verklaren wat daar plaatsvond. We kunnen dat theologisch en ook dogmatisch duiden. Maar zo was dat toen niet op die allereerste Pinksterdag. Toen lag dat anders. Er gebeurde van alles. En ze ondervonden van alles. Maar verklaren konden ze het nog niet. Jazeker, in het Oude Testament was de Heilige Geest er ook al. Als we alleen al denken aan het eerste Bijbelboek, het eerste hoofdstuk in de Bijbel, Genesis 1. Als we daar toch ook lezen dat de Geest van God zweefde op de wateren. Als we denken aan de 139ste psalm, een psalm waarin ook wordt beleden, eigenlijk de alomtegenwoordigheid van de geest. Als we denken aan de 143ste psalm, waar David het bidt, leer mij uw welbehagen doen, uw goede geest geleide mij in een effen land. Door de profeten was ook gesproken over Gods geest. Lees dat bijvoorbeeld bij Jesaja. Ik zal mijn geest uitgieten op het droge. En bij Joël, die profetie die Petrus hier aanhaalt in Handelingen 2. Daar klinkt toch ook dat God zijn geest zal uitstorten op alle vlees. Dus in het Oude Testament was de geest er. En was ook de uitstorting van de geest voorzegd. Maar dat gebeurt hier nou met Pinkster in Jeruzalem. Hier vindt plaats waar de profeten al eeuwen van hebben gesproken. Gods geest wordt uitgegoten. Uitgestort. Maar wat gebeurt er dan precies in Jeruzalem? En wat gebeurt er op het moment dat die geest de harten van de discipelen vervult? Wat gebeurt er nu op de dag dat de Heilige Geest wordt uitgestort? Als we dan zo het begin bekijken, het begin van Handelingen 2, dan komen we nog wel wat bijzondere tekenen tegen. Dat geluid en die wind en die verdeelde toorn als van vuur. Maar daarna gebeurt er eigenlijk geen eens meer zoveel opzienbarends. Wat wel, er wordt gepreekt. De grote werken van God, zo lezen we in vers 11, die worden verkondigd. Meer niet. Op die allereerste Pinksterdag gebeurden daar verder niet allerlei spectaculaire zaken. Er stond geen schuim op de mond van de discipelen. En ze vielen niet op de grond in de geest. Ze deden niet allerlei vreemde dingen. Nee, de Heilige Geest die opent hun mond opdat ze gaan spreken de grote werken van God. Dat is nou Pinksteren. En dat gebeurt er nu als de Pinkstergeest wordt uitgestort. Er wordt gepreekt. Het woord staat dus voorop. En het woord gaat open. En het woord dat wordt bediend. Trouwens, daar ligt al een eerste les in voor ons vandaag de dag. Want wie met Pinksteren, en we kunnen dat toch soms om ons heen zien, wie met Pinksteren allerlei geesteswerkingen centraal wil stellen, die bevindt zich niet in het spoor van de allereerste Pinksterdag. Want daar draaide het niet om met Pinksteren. Toen de geest van Pinksteren werd uitgestort, werd het hart van de discipelen vervuld en verkondigden zij de grote werken van God. Maar wat klinkt er dan in die preek? En waar vestigt de Heilige Geest dan de aandacht op?
Dat vraagt van ons om ook dat lange schriftgedeelte te proberen goed op ons in te laten werken. Want dan zien we met name twee zaken die opvallen bij die eerste Pinksterpreek. Want dan zien we dat Petrus daarin benadrukt het werk van God de Vader en het werk van God de Zoon. Laten we zomaar eens een aantal teksten langslopen. Vers 16 en 17. Maar dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. Zegt God. Petrus wijst dus terug naar wat de Heere zelf in die profetie van Joël had beloofd. En laat u duidelijk maken dat God een waarmaker is van zijn woord. Wat hij belooft, doet hij. Hij vervult de belofte van het Oude Testament. En dan gaat de apostel in die Pinksterpreek terug naar de Raad des Vredes. Waarin Jezus Christus zich aan zijn Vader aanbood om borg voor zondaren te zijn. Want dan lezen we in vers 23. Deze door de bepaalde raad en voorkennis van God overgegeven zijnde. En zo brengt hij naar voren dat God de Vader zijn Zoon heeft gezonden naar een wereld verloren in schuld. En dat hij hem heeft overgegeven tot in de dood. Maar het was ook de Vader die de Zoon op de eerste paasdag heeft opgewekt uit de dood. Vers 24. Welke God opgewekt heeft, de smarten des doods ontbonden hebbende. En de Vader die heeft de Zoon ook verhoogd tot in de hoogste heerlijkheid. Vers 33. Hij dan door de rechterhand van God verhoogd zijnde. Laten we dat eerst benadrukken. Dat als Petrus dan die Pinksterpreek houdt, dan gaat hij op allerlei wijzen, verkondigt hij daarin het werk van God de Vader. Maar dan is het tweede, in die Pinksterpreek wordt ook het werk van God de Zoon bepreekt. Want Petrus die vertelt aan die mensen die voor hem staan, hoe de Heer Jezus zich onder het volk heeft begeven en onder hen wonderen heeft verricht. We zien dat staan in vers 22. Ga Israëlitische mannen, hoor deze woorden, Jezus de Nazarener, een man van God, onder u lieden betoond door krachten en wonderen en tekenen. De Heer Jezus die dus grote dingen heeft gedaan onder het volk van Israël. En hij wijst de mensen erop hoe die Zoon van God de weg van vernedering is gegaan. Ook vers 23. Waar het staat: overgegeven zijnde hebt gij genomen en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood. Maar deze Jezus is niet in de dood gebleven. Hij is ook opgestaan uit de doden. Hij heeft getriomfeerd over dood en graf, is opgevaren naar de hemel en zit daar aan de rechterhand van zijn Vader. En daar zit hij op de troon om te heersen. Vers 34. Zit aan mijn rechterhand. En zo klinkt dus ook in heel die preek door die Petrus daar houdt, hoe Jezus als Zoon van God van vernedering tot verhoging is gegaan. En ziet u nou wat hier gebeurt? En dat we hierin meteen duidelijk krijgen wie nou de geest van Pinksteren is. En hoe die geest is. Als de Heilige Geest wordt uitgestort, vraagt hij geen aandacht voor zichzelf. De geest wil niet zelf in de belangstelling staan. Maar de geest die wijst nou op het werk van de Vader en op het werk van de Zoon. Hij schuilt zelf weg achter de Vader en de Zoon. Het is de geest om de Vader en de Zoon te doen. De Heilige Geest werkt dan ook nooit los van de Vader en van de Zoon. Hij gaat uit van zowel de Vader als de Zoon. En de Heilige Geest die is er om datgene wat de Vader en de Zoon werken tot voltooiing te brengen. De Geest eerbiedigt het werk van de Vader en brengt het tot voltooiing. De Geest eerbiedigt het werk van de Zoon en brengt het tot voltooiing. Dat zien we zo nadrukkelijk terug in die Pinksterpreek die Petrus hier houdt. Als de Heilige Geest wordt uitgestort, wordt alle aandacht gericht op het werk van de Vader en van de Zoon. We mogen dus ook de persoon van de Heilige Geest nooit gaan verzelfstandigen. Dat is wel een gevaar wat vandaag de dag kan leven. Dat we dan op een bepaalde stemming ineens het etiket van de Heilige Geest gaan plakken. Als iemand geroerd wordt, ontroerd, emoties bovenkomen, tranen misschien vloeien, dat we dan geneigd zijn om te zeggen, ja, dat is van de Heilige Geest. Nou, het hoeft nog niet altijd zo te zijn. Want dan moet het wel overeenkomen met de wil van de Vader en van de Zoon. En het kan ook gebeuren dat de Geest wordt losgemaakt van Christus en dat de wedergeboren mens een zelfstandige plaats krijgt. Dat alle nadruk valt op de bevinding van de gelovige. En zijn ervaringen die voortdurend voorop staan. En dat het voortdurend wordt herhaald welke uitreddingen en leidingen Gods een ziel heeft meegemaakt. De werkingen van de Geest die worden dan vooropgesteld, maar ondertussen het werk van Christus wordt in de schaduw gesteld. Maar nooit mag zo de nadruk vallen op de werkingen van de Geest dat Christus daardoor in de schaduw komt te staan. Dat is een groot gevaar. Dat de christen met zijn beleving, met zijn bevinding, met zijn ervaring in het middelpunt komt te staan. En de Christus naar de rand wordt gedreven. De Heilige Geest stelt niet de Christen centraal, maar de Christus. Het gaat Gods Geest om de verheerlijking van Christus. De Heilige Geest die tezamen met de Vader en de Zoon, de eeuwige God is. Ja, zo kan dus het werk van de Geest worden losgekoppeld van Christus, waardoor de geesteswerkingen en de bevindingen van de christen meer aandacht krijgen dan de Christus zelf. Een ander gevaar is dat het werk van de Geest wordt losgekoppeld van het werk van de Vader. Maar Petrus maakt duidelijk, in die Pinksterpreek, als die Geest wordt uitgestort, benoemt hij daarin ook nadrukkelijk het werk van God de Vader. Maar als je dat loskoppelt, dan kan je maar zo krijgen alsof de Heilige Geest lopende bandwerk aflevert. Nee, de Heilige Geest die houdt ook rekening met het karakter en de aanleg van een mens. De Heilige Geest maakt ook nooit tot een onnatuurlijk mens. Nee, de geesten zeiden het al, eerbiedigt het werk van de Vader, van de Schepper. Het is van belang dat we dat benadrukken. De Heilige Geest eerbiedigt het scheppingswerk van God de Vader. En hij maakt dus ook gebruik van ieders karakter, aanleg en gave. En daardoor is ook geen kind van God gelijk. De Heilige Geest maakt van Paulus geen Petrus. En van Johannes geen Thomas. De natuur en het karakter van een mens wordt wel geheiligd als de Geest gaat werken, maar dat wordt niet aan de kant geschoven. De Geest die werkt dus naar het karakter en de aanleg van een mens. Zo zien we op die eerste Pinksterdag dat we die drie personen nooit los uit elkaar mogen halen. Ze zijn op elkaar betrokken, waarbij de geest altijd weer wegschuilt achter het werk van de Vader en van de Zoon. Juist omdat die geest de volle schijnwerpers wil laten vallen op het werk van de Vader en van de Zoon. En dat brengt dan bij onze tweede gedachte. Wat? We hebben dus gehad over wie de Heilige Geest is. Maar nu van, wat gaat de Heilige Geest dan doen? Dat zien we ook terug op het Tempelplein in Jeruzalem. Daar gebeurde wel wat met Pinksteren. Ja, bij de discipelen van de Heer Jezus, als zij vervuld worden met de Heilige Geest. Die Galileese mannen vol worden van de Heilige Geest en ook gaan spreken de werken van God. Dat is wonderlijk hoe verschillend die predikers ook zijn, van karakter, natuur en aanleg. Ze zijn wel één als het gaat om de verheerlijking van het welbehagen van de Vader. En ze zijn ook één als het gaat om de verkondiging van de eenzijdige, borgtochtelijke liefde van de Zoon. En is het op een bepaald moment, en dan komen we bij vers 14, eigenlijk dus bij die preek uit, dat dan Petrus als woordvoerder, wat hij wel vaker was geweest, van de anderen het woord gaat nemen. Alle mensenvrees valt op dat moment bij hem weg. En vrijmoedig mag hij verkondigen wat de geest hem geeft te spreken. En de geest die leidt hem in al de waarheid en hij mag dan die schare verkondigen, die waarheid. Die schare die daar voor hem staat. En vanuit de schrift spreekt hij dan over God de Vader die zijn Zoon heeft gezonden naar deze wereld. En we hebben dat ook gezien dat hij allerlei schriftplaatsen eigenlijk aanhaalt en ook teruggaat naar geschiedenissen uit het Oude Testament. Om zo vanuit de schriften aan te tonen dat Jezus de Christus is, de lang verwachte zaligmaker. Dan preekt hij van het werk van de Heere Jezus. De zaligmaker die zijn leven heeft gegeven. Degene die de dood heeft overwonnen. En als de verheerlijkte Christus is opgevaren ten hemel en zit aan de rechterhand van zijn Vader. En dan maakt hij de mensen voor hem duidelijk, deze Jezus, dat is de Christus. Hij is de Messias, hij is de koning die ook regeert vanuit de hemel. En hij is door God de Vader aangesteld en verordineerd als de gezalfde van God. En dan gaat Petrus, als hij het werk van die Christus heeft verkondigd en heeft laten zien vanuit het Oude Testament dat Jezus de Christus is, dan gaat hij zich richten tot die mensen die voor hem staan. En dan zegt hij, deze Jezus die gij gekruist hebt. Ja, die Joden, die Jodengenoten, ze zullen echt wel vaker een preek hebben gehoord. Ze zijn vaker in de tempel geweest en in de synagoge gezeten waar de boekrol werd genomen en ook daarin werd voorgelezen en dat woord ook werd uitgelegd. En van die mensen die daar dan staan op het tempelplein, dus zullen er ook vast een aantal zijn geweest, misschien wel heel veel, die wonderen van de Heere Jezus hebben gezien. Die ook de preken van de Heere Jezus hebben gehoord. Maar het is eigenlijk al die tijd is langs hen heen gegaan. En eigenlijk zijn ze al die tijd zijn ze dezelfde gebleven. Terug naar 52 dagen daarvoor. Weg met hem, kruisigt hem. Maar nu Petrus, die eenvoudige visserman uit Galilea, vervuld met de Heilige Geest, het woord heeft genomen, nu gaat er wat gebeuren. Onder die prediking wordt hun hart geraakt. Deze Jezus die gij gekruist hebt. En ze worden getroffen in hun ziel. En de wond wordt opengelegd en het zwaard van Gods woord doorwondt hun ziel. En ze zien hun zonde en die voelen ze. Die keurige, degelijke, godsdienstige Joden en Jodengenoot. Ze kwamen overal vandaan, want ja, de godsdienstige plicht roept om met het oogstfeest in Jeruzalem te zijn. Maar op dat moment onder die prediking van Petrus op die eerste Pinksterdag wordt de schuldbrief bij hen thuis bezorgd. En onder de prediking van Petrus, vervuld met de Heilige Geest, gebeurt het. De schellen van vallen van voor hun ogen. En de blinddoek wordt weggerukt. En ze gaan zien zoals God het ziet. En ze gaan verstaan. Zij hebben Jezus gekruisigd. En zij hebben gezondigd. En heel hun godsdienstige leven stort als een kaartenhuis in elkaar. En al hun vroomheid wordt afgebroken. En ze worden verslagen in hun hart. Geschokt, getroffen, neergeveld. En de roep klinkt vanuit een verslagen zondaarshart. Wat zullen wij doen, mannenbroeders? Ziet u, het is onder de prediking van het werk van God de Vader en het werk van God de Zoon dat het gebeurt en de prediking doel treft. Harten neigt. Neergeveld en uitgeschakeld liggen ze daar neer. Ze komen er niet meer onderuit. Ze kunnen zichzelf niet meer staande houden. Maar ze vallen neer op hun knieën in hun schuld. Petrus heeft daarbij niks gezegd van hoe de Heilige Geest werkt en wat er dan allemaal gebeurt als de Heilige Geest werkt. Hij heeft enkel het werk van God de Vader en van God de Zoon heeft hij verkondigd. Maar die geest die paart zich aan de prediking van Petrus. En dat maakt nou het verschil in Jeruzalem. Het is door de werking van Gods geest. Dan weten we daar zelf nou ook van. Kennen wij in ons eigen leven iets van dat werk van die Pinkstergeest? Misschien dat u jarenlang onder het woord zat. Het ging altijd langs u heen, het deed u niks, het raakt u eigenlijk niet. Misschien als je heel eerlijk bent, wilde u er ook niks van weten. Je had zo je eigen leven, je ging op in de wereld en je had ook je eigen hobby's. En je bleef wel naar de kerk gaan, ja dat wel, want ja, dat hoorde nu zo. Maar in de praktijk van alle dag deed Gods woord geen kracht in je leven. Toen misschien zomer op die ene zondag. Nee, dat hoeft niet met Pinkster te zijn geweest. Dat kan ook ergens in oktober zijn geweest. Sloeg dat woord naar binnen. Je ging het verstaan dat je altijd aan de Heere Jezus voorbij bent gegaan. En dat jij niets van de Heere Jezus wilde weten. Maar nu kwam het woord kwam tot je. De prediking van het werk van God de Vader en van het werk van God de Zoon. En het doorwondde je hart en het trof je in je ziel. En alles ging overhoop en niets in je leven bleef ook meer overeind. En alle hoogmoed, alle eigendunk, alle eigengerechtigheid en alle eigenwaan. Het werd aan flarden geschoten. En het bracht je aan de grond. En het gaf die vraag van binnen in het hart. Hoe moet het nu verder? Wat zullen wij doen? Maar laat de Heilige Geest het daar dan bij. Komt het dan niet verder dan die ontdekking van zonde en schuld? Is dat dan uiteindelijk het doel van Gods geest? Nee, dan moeten we ook goed luisteren naar die preek van Petrus, want dat is het niet. Want zo is het toch, en u weet dat toch, hoop ik, met zonder kennis kunt u niet sterven. En met wat indrukken van uw eigen verdorvenheid kunt u de eeuwigheid niet in. En de verslagenheid van het hart, dat geeft ook geen toegang tot de hemelse gelukzaligheid. Met een verontrust geweten en een bedrukt zondaarsgemoed kunt u God nog niet ontmoeten. Daarmee bent u niet met God verzoend. Het moet verder, het moet naar Jezus toe. Want in hem alleen ligt de vrede. En bij hem alleen is er rust. En door hem alleen is er die toegang tot de hemelse heerlijkheid. Die hij zelf heeft geopend. Met zijn offerande. Want het is toch zijn bloed dat reinigt van de zonde. En zijn offer dat verzoening aanbrengt met God. En daar werkt de geest ook naartoe. En daar is het de geest ook om te doen. Hij stelt Christus centraal. En hij zoekt een zondaar bij de Heere Jezus te brengen. En hij werkt op de Heere Jezus aan. En hij wil werken die kennis van Christus. Dat zien we toch als we dat ook verder lezen. Waarin Petrus ook zo nadrukkelijk wijst op die naam van de Heere Jezus Christus, waarin ligt de vergeving van de zonde. En dan mag Petrus er ook de Heere Jezus Christus verkondigen. En mag hij hem voorstellen in zijn heerlijkheid en in zijn gepastheid als de zaligmaker. Zo worden die mensen daar die het uitroepen, wat zullen wij doen, mannenbroeders? Worden ze gewezen op de Heere Jezus en wordt het hen verkondigd met het bevel van bekering en geloof. Daar moeten ze zijn, aan Jezus' voet. En de apostel gebruikt geen omweg van allerlei dingen die een mens moet meemaken en ervaren voordat. Nee, hij wijst ze rechtstreeks op Christus. En vervuld met die Pinkstergeest roept deze Pinksterprediker zijn hoorders op om tot Jezus Christus uit te gaan. Trouwens, dat zie je toch door heel het boek Handelingen. Vervuld met de Geest spreken de apostelen vrijmoedig over de Heere Jezus. Denk maar aan Filippus, hij verkondigde hem Jezus. Denk maar wat ook de vijandschap gaf bij het Joodse volk. Dat was omdat de discipelen hun mond niet konden houden over de Heere Jezus. Het was niet een probleem geweest als ze hadden gesproken om er maar veel om te bidden en maar veel om te vragen. Ja, dat kenden de Joden ook. Maar juist hun bezwaar kwam toen het daar ging om de naam en de persoon van Jezus. Als de Heilige Geest werkt, schittert de Christus. Want het is de Geest van Christus. En waar de Heilige Geest werkt, wordt Christus Jezus centraal gesteld. En daar worden zondaren gelokt om in die verslagenheid en in die verbrokenheid van het hart uit te gaan en in Christus het leven te vinden. En dat is toch ook de hoofdtaak van de Heilige Geest. Om Christus te verheerlijken. De Geest wordt ook wel genoemd de bruidswerver van de Heere Jezus. Hij werkt altijd op Christus aan en hij stelt Christus voor in zijn werk. En hij wijst op de rijkdom die er ligt in het Lam. En hij prijst de Heere Jezus aan in zijn begeerlijkheid als die algenoegzame zalig maken. En hij laat het licht vallen op het offer dat Christus heeft gebracht aan het kruis. En hij legt die band tussen een zondaar en Christus. En hij werkt het geloof in de Heere Jezus Christus. Dat is toch het werk van de Heilige Geest. De werkmeester van het geloof. De Heilige Geest die de door Christus Jezus verworven verlossing gaat uitwerken en
toepassen in het hart van een zondaar. En hij leert je dat je buiten Christus niet meer kan. Geen stap meer verder kan leven. En hij geeft je ogen om op de Heere Jezus te zien. En hij geeft je handen om dat heil in Christus te ontvangen. En hij geeft je voeten om uit te gaan tot de Heere Jezus. Altijd weer het hoofddoel en het hoofdtaak van de Heilige Geest. Om zondaren uit te drijven tot Christus. En om op Christus aan te werken. Want het gaat de Heilige Geest niet om de werkingen van de Geest, maar om de persoon van Christus. Zeker, laat dat duidelijk zijn, de Heilige Geest is het die wederwaart. En de Heilige Geest is het die het hart opent. En het is de Heilige Geest die ontdekt aan de zonde. En die overtuigt van de schuld. En het is de Heilige Geest die ook bemoedigt en die ook vertroost. Maar het gaat niet om die werkzaamheden op zichzelf. Het gaat in alles om Christus. En zijn werk staat altijd in het licht van het plaatsmaken in het hart voor de Heere Jezus Christus. Opdat die mens Christus nodig krijgt en uitgaat naar Christus en deel krijgt aan Christus. We zien dat er ook wel op die eerste Pinksterdag, dat het daar naartoe gaat. Kijk, en waar de Geest werkt, daar komt Christus in ons leven onmiskenbaar. De Heilige Geest werkt nooit buiten de Heere Jezus om. Dat moeten we ook goed onthouden. Want nergens komen we toch in de schriften tegen dat de Geest werkt in het hart van een mens en dat ondertussen de Heere Jezus maar buiten beeld blijft. Dat het blijft bij ontdekking en bij overtuiging en bij wat zondekennis. Het zou ook niet kunnen, want dan zou toch ook de Heer Jezus zelf een leugenaar zijn. Dat heeft hij het niet gezegd van de Heilige Geest. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. De Heilige Geest stelt niet zijn werkingen, maar stelt Christus centraal. Daar is het hem om te doen. De Heilige Geest die ontdekt aan zonde en schuld, maar dan geen punt, nee. Want daar gaat het uiteindelijk niet om. Maar hij doet dat opdat een hart niet meer buiten de Heere Jezus Christus om kan. En dat daar die geloofsuitgangen komen tot de Heere Jezus Christus. Want daar is het de Heilige Geest om te doen dat Christus wordt verheerlijkt en dat hij centraal staat. Dat is het wat van zijn werk. Dan in de laatste plaats ook nog het waar. Waar wordt die Heilige Geest nou op uitgestort? Want misschien zegt u, het kan allemaal waar zijn. Zo staat het in de schrift, maar de Heilige Geest in mijn hart, in mijn leven, ik heb er geen deel aan. En misschien dat u daarom ook wel zegt, daarom zegt Pinksteren mij ook zo weinig. Ik ervaar niets van die Pinkstergeest. En zolang de Heilige Geest niet in mijn hart komt, kan ik met Pinksteren ook niet uit de voeten. Want die geest, die moet mij toch ook gegeven worden. Ja, maar denk dan nog eens terug. Toen u voor de eerste keer in de kerk kwam. In zeker opzicht is toen toch de Heilige Geest aan u, aan jou, aan mij gegeven. In de belofte. Want zijn naam staat toch geschreven op ons voorhoofd. Wij zijn gedoopt in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. En toen is het ons toch ook toegezegd wat we lezen in het doopsformulier. Zo verzekert ons de Heilige Geest
dat hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil. Ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing der zonde en de dagelijkse vernieuwing van ons leven. Die Heilige Geest is ons toegezegd. Die is ons beloofd. Die Heilige Geest die het geloof in Christus in het hart wil werken. De Heilige Geest die heeft beloofd je aan de hand te willen nemen, je te willen leiden tot de Heere Jezus. En dat mag dan ook een pleitgrond zijn. Dat wat God heeft beloofd over het werk van zijn Heilige Geest, ook in de doop, in jouw leven. En als je dan misschien moet zeggen dat je niets merkt van die geest, o, werp je dan maar neer aan de voeten van de Heere. En zeg het dan, o Heilige Geest, hier is er nou zo'n een die niet geloven wil en niet geloven kan. Maar u hebt toch beloofd in mij het geloof te willen werken. En doe het dan naar uw eigen belofte. Ik kan u niets aanbieden en ik heb u niets aan te dragen. Maar het enige wat ik heb en wat ik u voor kan houden is uw eigen beloftewoord. Kom, o Heilige Geest in mijn hart. En werk in mijn hart. En geef mij ogen om op Jezus te zien. En geef mij een hart om in Jezus te geloven. Weet je wat we nou zien door heel de schrift heen? Waar die geest op wordt uitgestort. Op het droge. Jesaja 44. Op een akker die dor en doods is. Ezechiël 37. De werking van die geest die komen daar in Ezechiël 47. Waar de dood heerst. En hier vanuit Handelingen 2 wordt de nadruk gelegd op alle vlees. Ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. De geest die heilig is en rein en het vlees dat zondig is en vuil. Het vlees dat spreekt van de zonde, van boosheid, van hartstochten, van haat, van zelfzucht. Het wonder van Kerst was dat Jezus Christus gekomen is in het vlees. Het wonder van Pinksteren is nu dat de geest van God neerdaalt op alle vlees. Dat geeft toch moed? Wij die vleeselijk zijn verkocht onder de zonde. Maar zo goddeloos en verdorven als we in onszelf zijn, de geest wil nog werken en wonen in dat vlees. En hij wil nog krachtig werk in de harten van zondaren. En waar die geest van God wordt uitgestort op het vlees, daar gaat er wat gebeuren. Elk verzet wordt verbroken als de geest gaat werken. En een mens gaat het van God verliezen. Hij gaat sterven aan zijn eigen ik. Maar waar die geest komt, daar komt ook het leven. Want die geest werkt aan op hem die het leven is. Ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. Allerlei. Jong en oud. Sterk en zwak. Onafhankelijk van stand of van rang. Op alle vlees. En niet alleen het Joodse volk. Maar die geest waait toch uit. De hele wereld en komt op alle talen, natie en tongen. Dat is toch zo'n wonder dat die geest wordt uitgestort op mensen. Die van God zijn afgeweken. Op dat vlees wil God zijn geest nu uitstorten. En zo wordt dat vlees gedood en wordt dat ten onder gebracht. En maakt die geest van vleeselijke mensen geestelijke mensen. En brengt die Christus thuis in een zondaars hart. En waar Christus is, wordt het vlees gedood. Er moet het vlees wijken. De geest die stelt Christus in het licht. Die geest uitgestort op alle vlees, dat zegt ons dat die Pinkstergeest niets in de weg staat. En juist op vleeslijke mensen stort hij die geest uit. En daar werkt hij het geloof. Bij een schuldig mens zichzelf terugkrijgt. Zichzelf gaat aanklagen. Maar bovenal oog en hart krijgt voor de Heer Jezus Christus. Daar is het die geest om te doen dat de Christus wordt verheerlijkt in mijn, uw en jouw leven. Amen. God, Vader, Zoon en Heilige Geest, u komt de dank toe voor dat werk der verlossing, dat volledig het werk is van u, de drie enige God. En dan mogen we uw naam erkennen, juist ook voor de uitstorting van de Geest. De Geest die zichzelf niet centraal stelt, maar die het te doen is om Christus te verheerlijken. Als die Geest niet zo werkt, we zouden niets in Christus zien. Hij zou voor ons geen heerlijkheid en begeerlijkheid hebben, omdat we dan ook aan onszelf niets zien. Dat we aan onszelf niets zien mankeren. Het is toch die geest die ontdekt om zo te leiden tot Christus. Die overtuigt om zo ook te overtuigen van het volk. Komen verlossingswerk van Christus. En zo danken we u, o Heilige Geest, dat u het bent die nog steeds wil werken in het midden van de kerk, op alle vlees, onder jong, onder oud, wie we ook zijn, godsdienstig of werelds, waar ons hart zich ook naar uitstrekt, maar dat u het bent die van dood levens maakt, die levens vernieuwt en deel geeft aan de gerechtigheid in Christus. Of wilt u ons zo doen leven uit die geest en doen wandelen in de geest en doen leven uit hem die beloofd heeft en zijn belofte heeft gehouden om de trooster te zenden. Heere, wilt u zo met ons gaan, ook het verdere van deze avond. Vergeef wat zondig was, wat voor u was. Wilt u het achtervolgen met uw zegen. En wilt u ons ook morgen weer in uw huis brengen, rondom uw woord. Gedenk zo in ieder van ons. Schenk wat we nodig hebben. En wilt u met uw geest ons niet begeven en verlaten. Met uw geest bij ons blijven en in ons wonen. Tot eer van uw grote naam. Om Christus wil, uit genade. Amen. We willen nog gaan zingen uit de 72e psalm, psalm 72, vers 9. De stedelingen zullen bloeien gelijk het malse kruid en zijn naam en roem zal eeuwig groeien. Vers 9 van 72. In vrede met u dragen de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u mogen leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.